Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in ons programma De Rots in de Branding. En vandaag overlopen we enkele losse berichten en heel uiteenlopende thema's. En ik val onmiddellijk met de deur in huis, of beter met een steenrots in huis. Het programma noemt tenslotte De Rots in de Branding. Wel, een eerste bericht zit wat in die richting. Vorig jaar, 2020, viel er plots ergens in de wereld een stuk rots uit het heelal. Of een beter woord, een meteoriet. In de Indonesische provincie Noord-Sumatra, op een van de vele eilanden, ligt het dorp Kolang Nauli met een 1800 inwoners. En daar woont Joshua Hutagalung, 33 jaar, vader van een gezin met als beroep het vervaardigen van doodskisten. We horen hem even heel kort.
Hallo guys. Ini ada jatuh dari langit, guys. Menimpa seng, guys. Mungkin meteor.
Zo, we hebben er toch één woordje uit verstaan, meteor. Op 1 augustus 2020 was Joshua aan het werken, toen hij verrast werd door een dreunend geluid die de grond en het huis deden trillen. Hij ontdekte dat het een meteoriet was, iets meer dan 2 kilo, die een groot gat in zijn dak had achtergelaten en 15 centimeter diep in de grond was ingebed. Joshua vertelde dat hij aanvankelijk bang was om het gevallen object te benaderen. Ik tilde het op en het was nog warm, vertelde hij. Joshua deelde zijn ontdekking meteen met zijn vrienden op Facebook, waaruit u even zijn stem kon horen, en zijn bericht ging al snel viraal. Hij werd gecontacteerd door de Amerikaanse meteorietexpert Jared Collins, die hem 2 weken later kwam opzoeken. En Jared Collins bood hem voor de meteoriet $14.000. Maar Joshua weigerde. Maar nadat de expert er nog $1.000 bijtelde voor het herstel van het dak van zijn huis, hapte hij dan toch toe. En een aantal buitenlandse media, waaronder Britse roddelbladen The Sun en Daily Mail, noemde Joshua een instant multimiljonair en schreven dat hij het bedrag had gekregen dat gelijk was aan 30 jaar van zijn salaris. Wat dus helemaal niet klopte met de waarheid. Thomas Jamaluddin, het hoofd van het Indonesische Nationale Lucht- en Ruimtevaartagentschap, vertelde de lokale media dat het zelden voorkomt dat zo'n groot stuk in een woongemeenschap terechtkomt. De meeste meteorieten vallen op locaties ver van nederzettingen zoals oceanen en wouden. Maar het verhaal is nog niet gedaan. Lunar en Planetary Institute in Texas, Verenigde Staten, liet weten dat deze meteorietexpert Jared Collins, die dus de meteoriet had gekocht van deze man, uiteindelijk het had doorverkocht aan een arts, Jay Piatek, een meteorietverzamelaar uit Indianapolis. En uiteindelijk was de steen zeker 100 keer meer waard. Uiteraard dat onze kistenmaker nadien zeer ontgoocheld was en zich toch bedrogen voelde. Maar ondanks dit feit besteedde hij het geld niet voor zichzelf, zoals hij 3 maanden later verklaarde aan de Jakarta Post. Ik heb alle $14,000 die ik heb gekregen besteed aan het repareren van de graven van mijn ouders, het helpen van mijn familie, het helpen van de wezen en het bouwen van een nieuwe kerk. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een prachtig lied, Planets Spring, vrij vertaald, de planeet in lente. Een ode voor de schoonheid en respect van en voor onze planeet, gezongen door de Corsicaanse groep I Muvrini. Geniet ervan, van deze polyfone Mediterraneense muziek.
Les sillons d'or, je les entends grandir les pas, des champs des sud aux champs des nord, je les entends lever leur voix. Et je l'entends chanter l'accord, comme un printemps du fond des terres, un peuple qui n'existe encore. Une conscience planétaire. We will be a shining light for the earth and for the world. Come duello la dignità. Pour ce pays qu'on cherche encore, un nouveau peuple, un autre temps, des racines pour aimer plus fort. Le chant de nos 5 continents. Qui va l'air belle, ogni lame di reine, ogni belle salida. Pour ceux qui vaut la peine, non, on a une peine qui l'aime déjà. Ce qui va l'air belle, non, ma nous humaine et la humanité. Ce qui va la vie, una terra d'unido.
Of justice, you will reap the fruits of peace.
Resistir, produzir, un altro mondo è possibile. C'est le printemps du fond des terres,
une conscience planétaire.
Une conscience planétaire.
Un altro mondo è possibile.
Quando noi saremo maggiori,
quando noi saremo migliori.
Perché le donne in un paese,
è nostra anima accesa.
È nostra anima accesa.
En dat was de Corsicaanse groep I Muvrini met Planets Spring. En we blijven een beetje in de ruimte, maar deze keer in de omgekeerde richting. Geen meteoriet die naar beneden valt op onze aardbol, maar een raket die vertrok en op weg was naar Mars. En dit kon je dan live meeleven op 18 februari 2021.
Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. SkyTeam maneuver has started, about 20 meters off the surface.
We're getting signals from MRO.
Tango Delta.
Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
En u hoort het goed, het was 18 februari 2021, even voor 10 uur 's avonds. Na een reis van 7 maanden en 480 miljoen kilometer naar de planeet Mars heeft de NASA-rover Perseverance met succes een van de meest gewaagde technische manoeuvres in de geschiedenis van de mensheid uitgevoerd. Een gecontroleerde landing op deze rode planeet. Het is het zwaarste object 1 ton dat ooit op het oppervlak van een andere planeet is neergezet. De rover landde met zijn aluminiumwielen in het roestbruine stof van de Jezero-krater. Maar een drietal weken later verscheen op de katholieke website Aletheia een bijzonder bericht met als hoofdtitel "Ons lieve vrouw is goed aangekomen op de planeet Mars." Perseverance, de NASA-rover die op 18 februari op Mars landde, had op de een of andere manier de maagd Maria aan boord, namelijk Nuestra Señora de Flores. De NASA had inderdaad voorgesteld aan wie dan ook zijn of haar naam aan boord van de rover te brengen, om zo een spoor van zijn of haar bestaan op de ster achter te laten. En om dit te doen hoefde je je alleen maar online te registreren. NASA ontving miljoenen inschrijvingen van mensen en bedrijven over de hele wereld en koos een 150.000 namen uit die mee mochten reizen naar Mars. Het doel van het registreren van de namen is dat wanneer de missie niet slaagt, de namen in de ruimte zullen blijven, zodat als iemand de robot vindt of als mensen zich uiteindelijk op Mars vestigen, deze namen zullen blijven voortleven. De namen zijn geregistreerd op 3 chips ter grootte van een vingernagel en werden vervolgens aangebracht op een gedenkplaat die op zijn beurt werd bevestigd aan de vlaggenmast van deze rover Perseverance. Elke geregistreerde persoon of entiteit kreeg een instapkaart op zijn naam. Een zekere Francisco Fernandez, sergeant bij de luchtmacht in Barcelona, kwam op het idee om Nuestra Señora de Flores, ons lieve vrouw van de bloemen, patroonheilige van de stad Alora in het Spaanse Andalusië, nabij Malaga, in te schrijven. Deze sergeant koestert een grote genegenheid voor deze ons lieve vrouw. De verering dateert reeds uit de 15e eeuw, toen de stad op 22 juni 1484 werd heroverd op de moslims op een miraculeuze wijze. En dankzij het idee van sergeant Francisco Fernandez kon Maria als het ware naar de rode planeet vliegen. Waarschijnlijk is dit de eerste heilige titel die de atmosfeer van de aarde verlaat en voet zette op de rode planeet. En het initiatief werd uiteraard toegejuicht door Alvaro Garcia Cordillo, hoofd van de broederschap van Nuestra Señora de Flores. En hij zei: "Het is niet meer dan normaal dat beschermheiligen hun dorpen verlaten, dat ze worden geëxporteerd en de grenzen oversteken. Het is altijd een bron van trots dat onze Nuestra Señora de Flores onze stad verlaat. Maar het feit dat zij naar Mars gaat, is vrij uniek. Wij zouden er nooit aan gedacht hebben dit te doen." Aldus de voorzitter van het broederschap.
dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lungo la tua vita resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza, sarà il coraggio a decidere.
Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En u hebt de stem herkend, Andrea Bocelli met Now We Are Free. En nu totaal iets anders. Het is een artikel verschenen, ook op de katholieke website Aletheia, met als titel Troostende gedachten voor alle ouders die 's nachts moeten opstaan. Trouwens, herkent u dit geluid? Ah. Vele ouders van kinderen, vooral kleine kinderen, zullen zich in het volgende bericht zeker herkennen, of het zal bij anderen zeker ook herinneringen opwekken. Niet altijd zo aangename herinneringen. Vermoeiende momenten, die dan veelal ook invloed hebben op de prestaties van de dag erop, omdat men niet heeft kunnen doorslapen. Het gaat dus over de gestoorde nachten waarbij ouders uit hun bed moeten, hier in dit geval voor een kleine baby. En de katholieke website waagde zich met enkele opbeurende of versterkende gedachten voor ouders die 's nachts moeten opstaan. Midden in de nacht uit bed gesleurd worden door het gehuil van een kind kan ook erg eenzaam zijn. Maar een vader of moeder is nooit alleen op zulke momenten, hoe pijnlijk dat opstaan 's nachts ook kan zijn. En daar lig je dan, in je bed, zalig te slapen na een vermoeiende dag, als een aanhoudend kreetje of schreeuw je wakker maakt. Je staat op, waggelt wat groggy, nauwelijks in staat om je ogen open te houden, terwijl je een flesje klaarmaakt of in geval van borstvoeding je je comfortabel installeert om de kleine te voeden. Na de voeding leg je je baby zachtjes in bed, maar dan herhaalt dit scenario zich weer, of een ander kind begint te roepen en te wenen, en opnieuw en opnieuw. Nu, besef voor eerst dat je niet alleen bent midden in de nacht. En dit kan al een zekere bron van troost zijn. En de auteur van het artikel geeft 3, als het ware, mensengroepen aan waaraan we kunnen denken op die momenten om ons niet alleen te voelen in het midden van de donkere nacht. Voor eerst al die andere ouders. Je voelt je alleen, alsof er niemand anders is op dat moment in die grote donkere wereld dan jij en dit kleine schattige mensje. Maar ja, dat nog veel schattiger zou zijn als het weer zou gaan slapen. Maar de waarheid is dat je niet zo alleen bent als je denkt. Er zijn andere ouders over de hele wereld die over hun kinderen waken op precies hetzelfde moment als jij. Tweede groep. De gemeenschap van de heiligen. Als christen word je 's nachts niet alleen vergezeld door andere ouders, maar ook door deze gemeenschap der heiligen. Al die heiligen, mannen en vrouwen, van wie vele ouders zijn geweest en ook wier namen niet gekend zijn. Elke moeder die een heilige werd, elke vader die een heilige werd, staat aan je zijde. Hun gebeden omringen je. Als wij leven in het besef van deze onzichtbare, bovennatuurlijke werkelijkheid, zijn we nooit echt alleen. En tenslotte is er de derde groep, de universele kerk. Het lijkt misschien verrassend, maar de roep van je baby is een oproep van God. Zoals monniken in een klooster die in een oogwenk moeten opgeven waarmee ze bezig zijn, als de klokken van het klooster beginnen te luiden. Dit is een roep van God. En zo ook is de roep van een huilend kind een godsroep. En zo wordt dit een daad van trouwe gehoorzaamheid. Niet alleen aan je roeping als vader of moeder, maar ook aan God, die jou en je baby voor elkaar heeft gemaakt. Al deze kleine daden van gehoorzaamheid, hoe pijnlijk ook, zijn een offer van immense waarde en kunnen ook gebruikt worden als offer voor één of andere intentie. En zo zijn er dus naast andere ouders en de heiligen in de hemel ook gelovigen die 's nachts opstaan om te bidden. De getijdenliturgie, het oude gebed van de hele kerk, wordt 's nachts in ononderbroken lofprijzing over de hele wereld aangeboden door monniken. Te weten dat iemand anders in jouw tijdzone midden in de nacht wakker is geworden om Gods werk te doen, om Gods werk te loven, moet je een diep troostende gedachte geven. En de auteur gaat zelfs verder. Als het enigszins mogelijk is, kan je meedoen met hun gebeden. Er zijn apps voor op de smartphone met het breviergebed. En met één hand houd je de smartphone vast met de tekst, terwijl je met de andere hand bijvoorbeeld de baby wiegt. Of je kan ook de rozenkrans bidden. Of in uw hart met God spreken of eenvoudig uitroepen: Heer, ik bied u dit alles aan. Uw gebeden verenigen met die van de kerk en uw hart opheffen naar de hemel, al is het maar even, zijn kleine daden die u Gods genade brengen en u ook de kracht zullen geven om door te gaan. En met een lachende baby als gevolg. Misschien. Dat hopen we toch. Beste vrienden luisteraars, we leven vandaag de dag meer en meer in een heidense samenleving waar de christelijke kenmerken, bewust en onbewust, in een bijna exponentiële curve verdwijnen. Bijvoorbeeld enkele jaren geleden ontmoette ik een kloosterzuster die vertelde hoe ze in Nederland al enkele kerkelijke huwelijken bijwoonde en ook begeleidde van mannen en vrouwen met kinderen, enkel gehuwd voor de staat of samenwonend. En helemaal niet omdat ze iets tegen de kerk of het geloof hadden, maar gewoon omdat ze thuis nooit werden geconfronteerd met het geloof. En we kunnen hem beschrijven, zoals in de handelingen van de apostelen en de brieven van de apostelen, als heidenen, maar zeker niet verwijtend bedoeld, in de betekenis van niet-christenen. En dan op een dag komen ze dan toch in contact met het geloof, soms ook door een of andere beproeving in hun leven, en start een ware, zeer mooie geloofsweg. En zo komt dan ook de vraag naar een christelijk-kerkelijk huwelijk. Het is niet voor niets dat onze paus Franciscus erop hamert dat de kerk, en zeker ook in het Westen, veel meer missionair moet zijn. Maar in de kerk, Notre-Dame de Lourdes, in de Bretoense Franse stad Vannes, vond op 19 december 2020 een bijzonder huwelijk plaats. Marie-Claire en Théodore gaven elkaar hun ja-woord. En op het einde verklaarden ze: nu weten we dat we echt gehuwd zijn. Ik moet er ook bij vermelden dat de familienaam van meneer Théodore Mariage is, dus vertaald huwelijk. En ook, zij hebben al één kind, een dochter, maar ook al twee kleinkinderen, 14 jaar en 7 maanden oud. Maar het bijzondere is, Marie-Claire en Théodore Mariage zijn respectievelijk 70 en 71 jaar oud en waren al 38 jaar burgerlijk gehuwd. In deze parochie is de vereniging Sint Vincentius a Paolo zeer actief onder de gezinnen die hulp nodig hebben. En zeker tijdens de eerste lockdown in de lente van 2020 bezocht pastoor Jean-Baptiste Nadler toch vele parochianen. En het zijn de bezoeken van de pastoor die het koppel aan het denken heeft gezet. En medepastoor Yves-Marie Couet begeleidde hen op deze geloofsweg in voorbereiding op een kerkelijk huwelijk. Maar het ging allemaal niet zo vlot omwille van de coronacrisis en de tweede golf in de herfst van 2020. Maar medepastoor was zeer getroffen door hun vastberadenheid. En hij verklaart over het koppel: zij waren echt heel moedig en bereid om hun levensgewoonten te veranderen naar het geloof. Ze zijn openhartig en direct. Ja, ze zijn trouw aan de Heer en dat is zo mooi. Marie-Claire en Théodore hebben in hun leven vreugden, geluk en ontberingen gedeeld. In 1989 kreeg Marie-Claire een broerte, gevolgd door een lange revalidatie, en vandaag verplaatst ze zich in een rolstoel. Catherine Lamoury, vrijwilligster van de Vincentiusvereniging, die de materiële beslommeringen coördineerde voor het huwelijk, verklaart: hun ja-woord is geen loswoord. En er was een grote golf van solidariteit om hen heen vanuit de parochie. En Sylvia, een aan huis verzorgster, hielp Marie-Claire met het kiezen van de kleding, want zoals ze zegt, we wilden haar er goed uit laten zien voor die trouwdag. Anderen verzorgden haar haar, een ander wat make-up, en Sylvia verklaarde, ze was prachtig. De huwelijksmis werd bijgewoond door een 50-tal mensen, waaronder vrienden, familie en medewerkers van de Vincentiusvereniging. En meneer Théodore stapte de kerk binnen door de middengang aan de arm van zijn zus, terwijl Marie-Claire, gekleed in een parelwitte blouse met een boeket bloemen in haar hand, in haar rolstoel geduwd werd door een lid van de vereniging. En zo, als bij elke huwelijk, waren er ook de ringen. Marie-Claire en Théodore hadden voor de gelegenheid nieuwe trouwringen gekocht, die ze nu met trots dragen. Nu is hij echt mijn man, verkondigde de nieuwe bruid. En het ja van Marie-Claire klonk heel duidelijk en luid in de kerk. Iedereen was er door getroffen. Het was geen zachte ja, maar een sterke ja. En priester Yves-Marie Couet besloot: dit kan een teken van hoop zijn voor anderen. Theodore en Marie-Claire stelden hun relatie met God en hun liefde voor elkaar op de eerste plaats. Zij verwelkomden bewust dit geschenk van het huwelijk dat God hen gaf. Ze namen het echter harte, ze wilden iets moois. Ze waren opmerkelijk waardig. En tegelijkertijd waren ze vrolijk, ontspannen en glimlachten ze. Dit was geen loutere regularisatie van een huwelijk. Het was veel meer dan dat. Het was een echt feest.
On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir il me vient une idée, si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée, si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous. On habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit, on choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir il me vient des idées, ce soir il me vient des idées. On a toujours bien travaillé, on a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait être heureux, être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants, tu as le droit de te reposer maintenant. Alors il me vient une idée, comme j'aimerais voyager, voyager. Mais on irait beaucoup moins loin, tiens bien la main, je te reparlerai d'amour. Ce soir, il me vient des idées, ce soir il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux, et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça.
En dat was Michel Sardou met Les Vieux Mariés. Het volgende verhaal komt uit de Engelse versie van de katholieke website Aletheia. Het gaat over de overtuiging dat je iets dat onmogelijks lijkt toch kan uitvoeren. Denken we bijvoorbeeld aan twee jonge mensen die heel bewust en gemeend beslissen voor God en de kerk te huwen en een huwelijksbelofte uit te spreken van trouw in goede en slechte dagen tot de dood, En dat klinkt vandaag de dag bijna meer en meer als iets uitzonderlijks. Als gelovigen weten we uiteraard dat de Heer ons daarbij helpt. Het volgende artikel doet mij ook denken aan het volgende. Een van de voornaamste families ten tijde van de middeleeuwen in Brugge waren de heren van Brugge of Grutuze. En van hen bestaat nog het Grutuze paleis met de bidkapel en met de wapenspreuk plus est en vous, of meer is in u. U kan het zien op onze website. En dit artikel van de website van Aletheia. In dit artikel kan je de volgende anekdote lezen, goed passend bij deze spreuk van plus est en vous. En daarvoor gaan we op bezoek bij een zekere George Dantzig, geboren in de Amerikaanse staat Oregon in 1914 en overleden in Californië in 2005. Hij was een bekende wiskundige en wordt beschouwd als de vader van de lineaire programmering. Even wat uitleg. Ik hoop dat u kan volgen. Lineair programmeren is een methode voor het oplossen van de zogenaamde lineaire programmeringsproblemen. Dat zijn optimaliseringsproblemen waarin de doelfunctie en de randvoorwaarden alle lineair zijn. Voilà. Zo, dat weten we nu ook. En of ik en jullie het hebben verstaan, is een ander probleem. Maar eigenlijk doet het hier niet ter zake voor het vervolg van het verhaal. Alleszins, George Dantzig was een wiskundige knobbel. We bevinden ons dus in het jaar 1939 aan de Berkeley University in Californië. Student George komt 20 minuten te laat voor de statistiekles. En op het bord staan twee wiskundige vergelijkingen. Die professor, Jerzy Neyman, ook een gekende wiskundige knobbel, net had opgeschreven als een voorbeeld van een, tot nu toe, onmogelijk op te lossen vergelijkingen. Maar dat heeft de laatkomer George niet gehoord. Zo onopvallend mogelijk neemt hij plaats en schrijft die vergelijkingen over in zijn schrift in de veronderstelling dat het opdrachten zijn. En thuisgekomen vat hij de opdracht aan en vond deze wel nogal veel moeilijker dan de vele andere opdrachten. Enkele dagen later gaf hij zijn huiswerk aan de professor en verontschuldigde zich voor de vertraging. Professor Neyman stak het in zijn tas zonder er veel op te letten. Maar het is pas een 6 weken later dat diezelfde prof contact nam met George en hem opgewonden verklaarde dat wat hij heeft genoteerd de oplossingen betekenen van het probleem. Deze prof had deze vergelijkingen enkel op het bord genoteerd als een voorbeeld van onopgeloste uitdagingen. En de oplossingen van George vond hij zo goed gevonden dat hij ze liet publiceren in een prestigieus wiskundig tijdschrift. Maar het opmerkelijke van het verhaal moet nog komen. George verklaarde later: als ik had geweten dat de vergelijkingen geen huiswerk waren, geen opdracht, maar gewoon twee beroemde problemen, voorbeelden uit de statistiek, dan had ik ze waarschijnlijk nooit aangepakt of ontmoedigd geraakt en nooit hebben opgelost. Het is een mooi voorbeeld van wat schrijver Mark Twain ooit neerschreef. Ze wisten niet dat het onmogelijk was, dus deden ze het toch. En het artikel eindigt met een les voor ons allen. Natuurlijk, George Dantzig was een uitzonderlijke student. Maar er was één belangrijke voorwaarde voor zijn verbazingwekkend resultaat. Uiteindelijk alles begon met een misverstand. George had geen vooroordelen over de moeilijkheid van de problemen. Onwetendheid staat dus niet altijd gelijk met onbekwaamheid het niet kunnen. Onwetendheid kan soms een positieve rol spelen in onze ondernemingen. Vele grootse ondernemers wisten gelukkig niet welke moeilijkheden ze zouden moeten doorstaan voordat ze hun doel zouden bereiken. Soms helpt een gebrek aan informatie om een avontuur of uitdaging toch onbevangen en positief aan te gaan, om sereen en efficiënt te werken. En zo komt de auteur bij de coronacrisis van deze dagen. Corona brengt grote sociale, economische uitdagingen met zich mee, soms te massief om op te lossen. Of lijkt dat alleen maar zo? Wat als wij ons zouden laten inspireren door deze jonge George Dantzig, staand voor een opdracht die een stuk moeilijker is dan anders? Met optimisme en doorzettingsvermogen kunnen we het best mogelijke resultaat behalen. Laten we met vrijheid en zonder vooroordelen, zonder bang te zijn dat het onmogelijk zal zijn, vasthouden aan de overtuiging dat de overwinning binnen handbereik is.
I heard an old, old story, how a savior came from glory. He gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groanings, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Bought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealed. The lame to walk again and cause the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. Bought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
Story and
some sweet day I'll sing up there a song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He let me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood.
En dit was Victory in Jesus, overwinning in Jezus door de Pizal Sisters. En het is op een tekst uit 1939, toevallig het jaar dat George Dancing een oplossing gaf voor het niet op te lossen statistiekprobleem die zijn prof op het bord had geschreven. Beste luisteraars, we zijn aan het einde van deze uitzending, dus onthoud het plus et en vous. Meer is of zit er in u. Gelukkig dat we onze toekomst niet kennen of de toekomst in verband met een of ander probleem die op ons afkomt. Het zal ons soms van bij aanvang verlammen en zeker het geloof in onze Heer doen verliezen. Maar we weten dat Hij er is en met ons meestapt. En als uitsmijter luisteren we naar Zach Williams en Dolly Parton met het lied There Was Jesus. En de tekst vermeldt: op al die eenzame wegen die ik heb afgelegd, toen het leven dat ik had opgebouwd instortte, in het wachten, in het zoeken, in de genezing en in de pijn, daar was Jezus. Beste vrienden, dank voor het luisteren en tot de volgende Rots in de Branding.
Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the way, and in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. So this man who needs a major kind of forgiveness at a price I couldn't pay. Perfect, so I thank God every day. Well, there was Jesus.
There was Jesus.
In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Every minute, every moment, shadows of the alleys,
there was Jesus.